Jawel, het is al kerstmis geweest. En toch is dit de kerstige kerstaflevering. De nieuwjarige nieuwjaaraflevering. Aflevering 87 van Viva Valentine. Robert, jij hebt een kerstmuts op.
Sowieso.
Daarom, dan weet je het wel.
Allerlaatste keer? Viva Valentine van dit jaar.
Ik dacht dat de laatste keer was dat je kerstmuts opzette.
Dat kan heel goed.
Dat zou zo goed kunnen. Ik heb deze vrolijke kersttrui aan. Ja, veel kerstiger moet het niet worden. Heb je een leuke kerst gehad?
Weet ik niet. Denk het wel.
Denk het ook, hè? Ja, het werd vast een hele leuke kerst. Ja, ik denk dat er met zo'n laatste nieuwjaarsaflevering zit er eigenlijk maar één ding op. En dat is dat we terugblikken naar een jaar vol Clown World. Het is eigenlijk de grote kerstclownspektakel dit jaar.
Het was misschien wel het meest clowneske jaar tot nu toe.
Ja, was het clownesker dan de coronajaren?
Ja, want we hadden natuurlijk nog een staartje corona. In het begin, daar begonnen we mee. We eindigden de corona-onzin dit jaar.
Ja.
En toen gingen we door naar Oekraïne.
Toen kwam de Oekraïne-clown show, inderdaad.
Toen kwam die show en toen gingen we door naar de klimaatshow met de boerenprotesten. En de torenhoge gasrekening die we nu nog steeds hebben.
Die kwam er gelijk achteraan.
Dus dat was wel, het was een vol jaar. Ja, ik denk het was in ieder geval gevarieerder.
Ja, en dat is het misschien. Dat het was gewoon een gevarieerde show hebben ze opgevoerd. Ja. In plaats van alleen maar de hele tijd hetzelfde corona-bullshit.
Ja.
Soort van die horrorfilm hebben we nou gezien, weet je. En dan, nu hebben ze een gevarieerde show gezorgd.
Een clownshow variété, ja.
Dat kwam Rutte kwam weer langs en een gek dansje doen op een drie-minuutje. Dat was leuk, dat was eerst wat anders. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Wat vind jij... Wat vond je de meest van al die clowneske ontwikkeling? Wat vond je het meest bizar?
Het meest bizar. Ik moet een van de dingen die in mijn hoofd schiet is Zelensky.
Ja.
Die wat natuurlijk gewoon wat een acteur is.
Hij is een acteur.
Maar ook een staatshoofd. En die heeft toch ook wel geleerd, zeg maar. Die heeft bullshit tot wel een nieuw niveau kunnen verheffen. En dan moet ik denken aan de uitspraak, de vraag die hij kreeg op een gegeven moment van hoe lang heb je kinderen niet gezien? En zegt hij, sinds het begin van de oorlog. En dan wordt hij weglopen, zegt hij, oh nee, 2 weken geleden, zegt hij dan, op camera. Omdat hij dan blijkbaar beseft dat hij zijn kinderen wel heeft gezien, dat het gewoon bekend is, dat het een bullshit verhaal won't fly, zeg maar. Dat vind ik wel een van de echt meest trieste, clowneske dingen die ik dit jaar gezien heb.
Heb je meegekregen dat zijn vrouw 2 weken geleden is gaan kerstshoppen in Parijs en dat een van de winkelmedewerkers daar een videootje van online heeft gezet, waarin zij voor €40.000 kerstinkopen doet bij één winkel?
Nee, heb ik niet gezien. Alle steun vanuit Europa, gaat...
Natuurlijk. Hij is multimiljardair geworden met die shit. Ja. Hij is gewoon... Ik bedoel, die gast is zijn zak aan het vullen op een niveau. Dit is de beste acteerklus die hij ooit gekregen heeft. Weet je? Beter zijn ze niet, denk ik.
Nee, het is echt bizar. Het is echt... dat is denk ik wel een van de... Van de allergrootste. Want het is in dezelfde lijn van alle boertje die we altijd zo bij zien komen. Maar het is zo in your face.
Ja.
Ik ben gewoon aan het acteren. Weet je, Rutte die fijnst nog politicus te zijn. En hij is volgens mij gewoon, hij is gewoon acteur.
Ja, daarom. Hij heeft ook altijd zijn outfit aan. Weet je, heeft hij dat stomme legershirt aan of een legerding bij een of andere officiële meeting. Ja. Weet je? Dat is gewoon weird.
Dat trouwens, of de Oscar die hij kreeg van Sean Penn. Heb je het gezien?
Nee.
Dus Sean Penn, die ging dus naar... die ging zijn steun betuigen aan Zelensky in Oekraïne ergens.
In Kiev natuurlijk, in dat metrostation wat ze als tv-studio hebben ingericht.
Ja, en toen had hij een van zijn Oscars meegenomen. En hij zegt, nee, deze wil ik hier bij jou achterlaten, want jij verdient hem.
Jij bent de beste acteur.
Ja, dat zei hij niet erbij, maar dacht van, is dat nou de angle die hier zegt? Van,
tuurlijk
de acteur die jij bent, jij doet het beter dan ik, hier heb je mijn Oscar.
Ja.
Kom hem weer terugbrengen als de oorlog voorbij is. En hij zegt, no, I can't take it. En dan, jawel, moet echt, oké, dan neem ik hem wel.
Ja.
Zo, nou, dat is ook
ik vind het wel, ik bedoel, je kan een boel van de man zeggen, maar hij is een goed acteur.
Zeker.
Hij acteert echt ook heel overtuigend. En hij is altijd boos, want er wordt hem iets misgund. Of hij mag niet praten tijdens het WK voetbal en dat soort dingen. En dan is hij heel boos. Yeah. Of hij is heel erg, maakt zich heel veel zorgen over nieuwe aanvallen op zijn land. Ja, nee, ik denk dat die beste man, hij acteert dat hij slachtoffer is. Maar dat is hij helemaal niet, want hij verdient zich helemaal rot, inderdaad.
En daarom is hij natuurlijk ook gewoon Times Person of the Year geworden.
Ja, dat ook inderdaad. Ja, dan moet ik wel zeggen, ik zag ook dat Hitler ook ooit een keer Time Person of the Year is geweest.
Stalin.
Stalin ook. Dus het wil niet zeggen dat je een topgozer bent. Het is gewoon iemand die de wereld politiek
goed hard naar de kloten kan helpen.
Ja, maar of gewoon domineert. En dat is wel wat hij doet. Hij domineert de media en met zijn acteerprestatie zit hij wel zichzelf behoorlijk op de kaart. En dat,
maar het is toch ook, ik bedoel, Times Person of the Year is ook een beetje bedoeld als zijn de personen die de wereld een beetje beter gemaakt hebben. Dat was toch wel de insteek.
Nee, het
van
is geen
Times
medewerker
Person
van de maand.
Is dat het niet?
Nee, het is echt gewoon een soort van deze dude die zetten weer. Het kan wel. Het kan ook dat je een positieve bijdrage levert, maar het hoeft niet.
Ja, want Hitler is zeg maar in 1938, geloof ik, zeg maar voor de hele hetze, zeg maar, die hij toen losging, is hij volgens mij Times Person of the Year geworden. En Stalin, dacht ik, om zijn bijdrage aan het verslaan van Hitler. Ik dacht dat dat een beetje de insteek was van
de
nominatie.
Het zou heel goed kunnen.
Het is in ieder geval dubieus. En hij is in goed gezelschap.
Hij is in goed gezelschap, ja, inderdaad. Time heeft een artikel gewijd aan waarom Adolf Hitler Time Man of the Year was, inderdaad.
Ja, om een soort van recht te lullen, toch?
Ja, nou, hij is een soort symbool van het kwaad, hebben ze hem genoemd. Ja. Nou, whatever, man, lekker belangrijk. Wat vond je een hoogtepunt of een dieptepunt?
Wat vond jij de meest bullshitty, clowneske, opzienbarende moment van de afgelopen jaar?
Het was eigenlijk totaal iets anders. Maar ik vind dat de NASA is Artemis gestart. Dat is een nieuwe maanmissie. Ik weet niet of je dat gevolgd hebt. Maar ze hebben een raket naar de maan. Eerst wordt het een soort zonde. En daarna komt er een bemande maanmissie.
Mm-hmm.
En de bedoeling is om aan te tonen dat ze wel degelijk naar de maan kunnen vliegen. Waar ik nog altijd niet in geloof, namelijk.
Nee.
En dat,
dat is net al gebeurd. Maar ze hebben toch die zonde al gelanceerd?
Ja, de zonde is gelanceerd.
Wat is daarmee? Want ik zat voor mij een tijd geleden op die live feed te kijken van die Artemis. En dan zag ik niks behalve een soort van, dan zie je zeg maar de rechterbovenkant van die zonde en een heel zwart niks.
Ja, ja, ja. Nee, dat ziet er altijd, die beelden zijn altijd te kut voor woorden. Ik vond het beter, wat Elon Musk, die had die muis toch over dat ding rennen. Heb je dat meegekregen?
Nee.
Die had ze op een gegeven moment zijn heavy, nog wat raket had hij gelanceerd. En in die beelden rent een muis over...
Echt? Nee, niet gezien.
Dat was bizar. Maar goed, oké, anyways, de NASA wel... Kijk, het is niet zo raar dat ze die zonde naar de maan kunnen krijgen. Dat is niet zo. Ik bedoel, ze kunnen ook naar Mars een zonde sturen, weet je. Dat is gewoon, weet ik veel, dat lukt wel. Maar...
Ja, dat is best wel knap al, want ze hebben zelf eerder gezegd, tenminste NASA heeft gezegd van, ja, we destroyed the technology to go to the moon.
Ja, nee, maar wat het probleem is, ze kunnen mensen niet buiten de
Van Allen belt
krijgen. Dus dat is een soort, hoe zou je het zeggen, een soort elektromagnetisch veld om de aarde, wat eigenlijk beschermt tegen allerlei vormen van straling, maar waar dus ook een hoge straling heerst, daar kan je niet zomaar doorheen vliegen.
Mm-hmm.
En die Van Allen belt, dat omvat eigenlijk de hele aarde. Er zijn op de Noordpool, volgens mij op de Polen zijn er wat stukken waar het niet zo, daar zouden ze dan doorheen moeten gaan. Ik weet het niet. In theorie is het niet mogelijk om er doorheen te gaan. Er is meerdere malen gevraagd aan de NASA om uitleg te geven. En ze lullen er altijd omheen.
Een andere organisatie. Ik bedoel, China is toch ook een paar jaar geleden naar de maan geweest?
Ja, maar niet bemand. Geen bemande vluchten. Dat is het hele ding.
Okay.
Dus dat ze kunnen wel naar dat space station en dat is allemaal zo dicht bij aarde. Dat is allemaal niet het probleem. Het gaat om door die Van Allen belt.
Okay.
Dus dat is, ja, daar moeten ze iets op verzinnen. En dat, ik weet niet, maar ik heb zoiets van, ja, dan gaan ze nu in deze tijd, wordt daar dan heel veel geld in gepompt om weer wat van het imago, van de geloofwaardigheid van zo'n instituut te herstellen. Ja, en dat alle instituten hebben dat nodig op dit ogenblik. Want de instituten zijn hun geloofwaardigheid aan het verliezen. Mm-hmm. Allemaal, weet je. Van de medische industrie tot de politiek, tot de media, weet je. De gezondheidszorg, de allemaal.
Overheid,
ja. De overheid, ja, allemaal zijn ze hun geloofwaardigheid aan het verliezen. Mm-hmm. En de NASA is daar ook eentje van, weet je. Ik bedoel, die wordt, als je het hebt over prestaties, dan is SpaceX aan alle kanten naast ze voorbij aan het streven. Mm-hmm. Weet je, die gaan nu ook met een Marsmissie komen. En die zijn zoveel harder aan het gaan dan de NASA voor een fractie van de kosten. Dus de NASA moet iets doen. En hebben ze bedacht, dan gaan we weer een man naar de maan sturen.
Dat vind ik zo heel erg dubieus, want NASA heeft echt een miljarden budget.
Ja.
Elk jaar weer. Maar ik zie vrij weinig gebeuren. Of is één
omdat zij helemaal geen incentive hebben om efficiënt te werken. Wat je natuurlijk bij alle overheidsinstellingen ziet.
Ik heb echt het idee dat sowieso. Maar dat is niet anders dan bedoel, er is volgens mij nog gewoon een soort van schijn bij andere overheidsinstanties. Ja, weet je, wij maken beleid of wij, weet ik veel, we doen iets, we helpen ergens mensen. Maar nu heb ik echt het idee dat NASA doet echt jaren niks.
Ja.
En dan hebben ze een keer weer na een vlucht naar International Space Station. Voor mij, ik heb het idee dat NASA gewoon één grote, hoe noem je dat, gewoon Black Book Operation is of zo. Dat geld gaat wel naar NASA, maar het wordt niet uitgegeven aan NASA-dingen.
Een soort witwasoperatie. Ja, dat zou kunnen.
Ja, voor de CIA of andere intelligence community organisaties.
Nou, wat ik heel opvallend vind, is dat NASA's grootste doorbraak was de ontwikkeling van de Space Shuttle. Dat stamt volgens mij uit begin jaren 80. Ik wil niet heel lullig zijn, maar dat
60 geloof ik toch niet? Nee, ja, klopt. Ja, 80.
Nee,
ja,
80, ja, zoiets. En ja. Er is er eerst nog eentje opgeblazen. Maar goed, dat ding is ruim 40 jaar oud, weet je. En ik bedoel, inmiddels niet meer in gebruik. Maar mm-hmm. Wat komt daarvoor in de plaats, weet je? Geen fucking idee. Weer een ouderwetse
weer
raket.
Raketten, ja,
weet je. En dat is gewoon raar.
Zo'n hele mooie meme daarvan. Je hebt zo'n meme van, dan zie je zeg maar space travel technology in jaren 80 en nu zie je na twee keer de space shuttle en dan zie je vervolgens zeg maar wat de private sector heeft ontwikkeld sinds de jaren 80, weet je, waar telefoons zijn van zulke kasten, computers van zulke kasten naar, weet je, naar handhelds gegaan en dan zie je dus dat innovatie niet komt als de overheid zich ermee bemoeit.
Ja, nee, dat klopt. Ik heb een keer een heel artikel gelezen. Ken je dat? Ken je WD-40?
Nee.
WD-40 is gewoon een soort smeerolie, als het ware. En je spuit het in je fietsketting. Of als je slot stroef draait, dan spuit je zo'n blauw busje. Je koopt het overal.
Ja.
En WD-40 is door de NASA ontwikkeld. Want het was namelijk een, het staat voor waterafstotend iets of zo. Water displacement of zoiets. Daar staat WD voor.
Mm.
En dat komt dus door de NASA. Dat hebben ze met een van die ruimtemissies, hebben ze dat spul ontwikkeld, omdat ze het nodig hadden om een soort van water van die raket af te krijgen.
In het zwembad waar ze in filmden.
Waarschijnlijk. Ja. Maar goed, dat. Nee, ik vind wat dat betreft, ik vind de NASA, dat vind ik echt een grap van de eeuw. En nu ze dus weer naar de maan zijn gegaan, dat. Ja, ik weet het niet. Ja, dat gaat echt helemaal nergens over.
Nee, ik ben benieuwd, want er was wat er van mij net nog over dat de ESA, of een Europese organisatie, die is ook bezig met raket lanceren. Ja. Die ontplofte. Ik vind dat zo. Ik zei ook tegen jou, ik vind dat zo bijzonder. Er gaat miljarden in. Je bent maanden, jaren aan het voorbereiden. En dan binnen één seconde gaat het fout. En denk van, dan moet je maar iedereen ontslaan.
Ja, in één seconde naar de maan. Ja.
Ja.
Nee, ik vind dat echt ook te bizar voor. Maar goed, er kan eens een keer wat misgaan natuurlijk.
Nee,
maar,
nee, niet als je 6, weet ik veel jaar voorbereidt en je gaat, weet ik veel, honderden miljoenen er tegenaan gooien. Dan je weet toch wat je kan verwachten als je zo'n ding lanceert.
Het is heel complex.
Wat is er complex aan?
Ja, weet ik veel. Dan hebben ze gewoon net eventjes één dingetje is niet getest.
Dat heb je die 6 jaar lang daarvoor hebben daar niet naar gekeken. Dat ding net niet goed stond om dat jij ging lanceren.
Nou, het zou moeten werken, zeggen ze dan.
Ja.
Het zou, in principe zou het gewoon moeten werken. En dan werkt het niet. En dan is het gelijk zo'n gevolg.
Nooit.
Ja, nee, precies dat. Ik bedoel, dat kan toch gebeuren? Ja, vergeet ook wel eens de tank of zo, weet ik veel. Dat kan gewoon, weet je.
Ik heb nog nooit met een lege tank gestaan, volgens mij.
Nee?
Nee.
Oh, nou ja, goed. Dat,
even over nadenken. Wel bijna een lege accu.
Ja, dat kan zomaar gebeuren. Accu kan makkelijk stuk zijn, leeg raken, dat soort dingen.
Ja,
Nou goed, oké. Zijn er ontwikkelingen geweest in de wetenschap bijvoorbeeld, die zijn bijgebleven afgelopen jaar?
In de wetenschap? Het mRNA-vaccin.
Ja, kijk, daar ga je al inderdaad. Ja, zeker. Dat
is wel een hele grote van Dat was inderdaad net nog over de, voor de uitzending. Van kankerbestrijding naar van gepersonaliseerde kankerbestrijding naar massa inenting, vaccinatie, middel.
Ja.
Waar de effecten ongetwijfeld, hopelijk volgend jaar
duidelijk van worden. Ja. Ja. Denk je dat we dat aankomend jaar gaan zien? Dat we de bijwerkingen van de experimentele behandelingen, dat dat eindelijk in het openbaar komt?
Ik heb wel het gevoel dat er inderdaad een iets aan het ontvouwen is dat nog niet op zijn einde is. En waar we het vorige week over hadden met Twitter zelfs, die inderdaad ook zeg maar op dat gebied heel veel van een boekje open doet, de oversterfte die maar aanhoudt. Het is, ik kan me niet indenken dat dit weer onder een tapijt wordt geschoven.
Ja. Ja, ik denk dat critici en met name wetenschappers die hier serieus verstand van hebben, steeds meer ruimte krijgen om een verhaal te doen.
Mm-hmm.
Ik denk dat er ook steeds meer uit de school klapt. Ik zag gisteren een verhaal van een Australische arts, voorzitter van zo'n medische organisatie, die eerst heel erg pro voor die vaccinaties was, daar zelf bijwerkingen van heeft ondervonden. Het is een vrouw en zij is lesbisch volgens mij. En haar vrouw heeft dus ook bijwerkingen van het vaccin gehad. En ze zijn een onderzoek gaan doen en zijn erachter gekomen dat die shit helemaal niet zo onschuldig is als het lijkt.
Mm.
En wat, ik bedoel, dat weten we al lang natuurlijk, maar in Australië is dat vrij opzienbaar. Dat iemand op zo'n positie opeens omslaat als een blad op een boom is opvallend. En ik denk dat we dat steeds meer gaan zien. En dat soort mensen hebben al toegang tot de mainstream media. Hun verhaal wordt geloofd. En als die dan kijk, het ding is natuurlijk dat ik denk, kijk, er is absoluut heel veel corruptie met die prik geweest. Maar er zijn echt heel veel artsen en medici die geloven in de effect, in het effect van die behandeling. En die geloven dat het onschuldig is, mm-hmm, en dat er geen risico is. Het is safe and effective.
Mm-hmm.
En ik denk dat die mensen steeds meer met hun neus op de feiten gedrukt gaan worden en erachter komen dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. En die gaan niet hun mond houden. Kijk, als jij geld betaald krijgt en je bent vanaf dag 1 corrupt, ja, dan ga je echt niet opeens uit de schaal. Nou, ik denk toch dat het dat ga je niet doen. Maar mensen die daar oprecht in dat narratief geloofd hebben, ja, die gaan nu die gaan een boekje open doen.
Mm-hmm. Ja, als we hebben natuurlijk heel veel mensen die zijn op een andere manier ook geïnvesteerd in het verhaal. Inderdaad, het is best knap dat als je inderdaad het zelf hebt, ja, soort van verkocht, verkondigd, dat je dan inderdaad daar op terugkomt, zoals die Australische arts.
Ja.
Maar ik denk wel dat het uiteindelijk, omdat voor mij uiteindelijk ook gewoon te, je kan er niet meer omheen op een gegeven moment.
Ja.
En dat is volgens mij nu wel een beetje wat gaan is. Ja, dus ik hoop dat meer volgen.
Ik hoop dat absoluut. Aan de andere kant, ik hoopte ook dat de waarheid rond 11 september, de moord op Kennedy en ga zo maar door, dat allemaal duidelijk zou worden. En dat is allemaal niet gebeurd.
Dus nee.
Ik denk dat dit ook nog wel heel erg lang onder het tapijt geschoven gaat worden.
Zijn er nog andere? Zijn er ik heb eigenlijk niet zeg maar echt van baanbrekende technologische, want dit is ook, vind ik eigenlijk heel shit deze ontwikkeling, maar zijn er ook zeg maar zo'n baanbrekende wetenschappelijke ontwikkeling geweest dit jaar die wel iets bijdragen aan het welzijn van de mens?
Nou, ik had één ding wat ik echt heel interessant vond, en dat is niet zozeer een nieuwe ontwikkeling of een nieuwe ontdekking of een uitvinding, weet ik wat. Het is een plek waarin het narratief verandert. En er is een heel interessant narratief rondom de geschiedenis van de mensheid. En die leidt ertoe dat de mens iets van 200.000 jaar oud is. En dat op een gegeven moment de Homo sapiens kwam en toen eerst soort van als halve wilde in holen leefde. En toen langzaam van jager-verzamelaar status naar landbouw toe ging en specialisatie van beroepen en dat soort dingen. En toen ontstonden de eerste samenleving. Nou goed, je kent het allemaal al. En dat strookt niet helemaal met veel dingen die ontdekt worden. En ik ben een groot fan van Graham Hancock, die samen met of meerdere uitzendingen is hij te gast geweest bij Joe Rogan. En hij vertelt altijd over dat gegeven dat er eigenlijk voor onze geschiedenis van onze moderne geschiedenis een beschaving bestond die heel geavanceerd was. Echt misschien wat we nu hebben of geavanceerder. En die zou door een soort rampspoed uitgeroeid zijn. En nou goed, de rest is geschiedenis. Hij heeft een serie gekregen bij Netflix afgelopen jaar. Die heet Ancient Apocalypse.
Oh ja.
Staat net online. Echt, echt een aanrader. Mm. En hij gaat dus eigenlijk alle leads af die we hebben in de wereld. Die hinten naar een soort van oude beschaving. En hij gaat de plekken langs en vertelt over oude geschriften. Als je het dan hebt over de oude Indiase geschriften of de overleveringen van Indianenstammen in Noord- of Zuid-Amerika of zelfs onze Bijbel. Al die verhalen die hebben een gigantische overlap met elkaar. En dat valt eigenlijk niet te rijmen met dat gegeven van die ja, dat we allemaal jagers en verzamelaars waren, weet je. Ik bedoel, dat is niet een cultuur die zijn informatie over de hele wereld verspreidt, die piramides bouwt in 5 verschillende werelddelen, waar ook nog eens een keer dezelfde hiërogliefen staan, ja, dezelfde afbeeldingen. Mm-hmm. En daar wordt nu allemaal niet over gesproken. En dat en ik heb natuurlijk die podcast gedaan met Jan Ott, die de Engelse vertaling van Oera Linda heeft gemaakt. En dat ik vond het een van mijn meest interessante ontdekkingen afgelopen jaar. Dat er dus ook dat soort oude teksten zijn van de Nederlandse beschaving. Of eigenlijk van de Friese beschaving.
Mm-hmm.
Heel Nederland was toen Fries eigenlijk. En de Friese beschaving was veel groter dan Nederland. Maar voor mij was dat helemaal nieuw. Dus ik heb echt met veel enthousiasme in dat in die geschiedenis verdiept. En ook dingen als dat bijvoorbeeld de vikingcultuur voortkomt uit die cultuur van de mensen van Freya. Freya was de god, daar komt het woord Friesland ook van, Freya's land, Friesland. En die, die cultuur is heel oud. En misschien ook wel ouder dan ja, kijk, nu denken ze van ja, die Friese, het stelt niet zoveel voor. Maar dat dat echt duizenden jaren voor Christus teruggaat. En dat dat een zeevarende cultuur was die op alle werelddelen is geweest. Dat is natuurlijk mindblowing. Echt wel tof.
Ik heb er veel over gehoord, maar niet die serie zelf niet gekeken. Er was ook een soort van ophef over, geloof ik, dat er
Ancient Apocalypse?
Ja.
Dat is niet Oera Linda natuurlijk. Maar
nee, Ancient Apocalypse, ja.
Ja. Nee, de ophef is dat er gewoon een algemeen geaccepteerde beeld is, narratief is van hoe onze geschiedenis eruit ziet. Mm-hmm. En dit gaat daar volledig tegen in. Mm. En ook hoe de ijstijd geëindigd is bijvoorbeeld, weet je. Want dat is ook altijd de vraag geweest. Hoe kan het dat we hier in het noordelijk halfrond 2 kilometer ijs, dik ijs hadden liggen en dat weggaat? En zijn theorie is van ja, er is een meteorietinslag geweest. Die meteoriet is opgebroken toen het de Dampkring binnenkwam in 5 delen. En die zijn ingeslagen in die ijslaag en die zijn daarmee in 1 keer gesmolten. En daar komen ook die verhalen van die vloedverhalen vandaan, die in heel veel culturen terug zit. Niet alleen in de Bijbel, maar in heel veel culturen komt dat terug. Want doordat dat ijs in 1 keer smolt, echt in een kwestie van 20 minuten, en we dus een zeespiegelstijging van 450 meter zagen in hele korte tijd. En die sporen die gigantische vloed heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld in Noord-Amerika, dingen als de Grand Canyon, dat kent iedereen, maar er zijn heel veel gebieden die niet echt, waar de geografie niet echt te verklaren is.
Mm-hmm.
Behalve door zo'n soort, door zoiets. En dat is fascinerend.
Ik heb altijd een hele grote fascinatie gehad voor oude beschavingen en Egyptenaren. En ook inderdaad het besef later dat volkeren die ogenschijnlijk zeg maar afzonderlijk van elkaar leven, dezelfde,
ja,
of enigszins dezelfde rituelen en dingen deden, zoals ze naar piramides bouwen.
Ja.
En dat kan je nog soort van verklaren doordat als je niet, omdat het een heel stabiele manier van iets heel groot bouwen is. Zeg maar
het gaat om iets heel anders.
Maar er zit er zit veel meer achter. En ook het verhaal natuurlijk dat want in Egypte was het verhaal heel lang van dat zijn, hoe noem je dat, graven. Dat het zijn helemaal geen graven, weet je, het is heel wat anders. Maar dat,
ja, tombes, ja, dat zijn het niet.
Nee, maar dat, ja, ik vind het een hele, hele fascinerende, hoe zeg je dat? Zit heel veel meer achter dan we tot nu toe mee hebben gekregen.
Nou, ik vind het zo opvallend dat wij weten zo weinig. Ja. Weet je, dat we weten als mens nu, als moderne mens, weten natuurlijk van alles en nog wat wel een beetje. Maar eigenlijk hebben we heel weinig begrip van heel veel ontwikkelingen. Ik heb afgelopen jaar een van de... want ik heb dit besef dat je eigenlijk een soort ander perspectief voorgeschoten krijgt. Dat heb ik ook heel erg gehad met het boek van Donald Hoffman. Die heeft The Case Against Reality geschreven.
Mm-hmm.
En dat boek gaat er eigenlijk over dat zoals... Het begint eigenlijk bij het probleem waar heel veel wiskundigen en onderzoekers tegenaan lopen. Dat onze huidige natuurwetten of onze natuurwetten niet overeenkomen met de kwantumfysica. Die zijn niet echt te verenigen met elkaar. Daarom zijn natuurkundigen al heel lang bezig om te proberen om een soort van theorie van alles te ontwikkelen. Wat lukt als je dan, weet je, snaartheorie is daar een voorbeeld van. Maar ja, het is allemaal vrij gezocht. En wat hij zegt is van, luister, als je als ruimte en tijd, want dat zijn de problemen binnen de kwantumfysica, als die binnen de kwantumfysica niet kunnen ontstaan en onze natuurkundige realiteit is onderdeel van de kwantumfysische realiteit, dat betekent dat ruimte en tijd misschien wel niet bestaan. En als je vanuit dat begin begint te redeneren, en zo is zijn boek tot stand gekomen, zegt hij dus eigenlijk van oké, ruimte en tijd zijn door ons geconstrueerd. Mm-hmm. Waarom? En hij zegt van ja, de wereld waarin wij leven, dus de drie dimensies waarin wij leven, die hebben wij als energiewezens gecreëerd, omdat dat de beste opties biedt voor overleving en voor voortplanting. Dat is ons biologisch doel namelijk. En het interessante is dat je zoiets van wat? Weet je, ik bedoel, deze tafel is toch echt, ik voel hem toch echt. Mm-hmm. Weet je? Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ook ons lichaam, besef van realiteit is geconstrueerd door ons bewustzijn. Want hierin vindt ons leven plaats. Hierin kunnen wij het beste overleven.
Mm-hmm.
En dat en hij heeft de eeuwige vergelijking, of hij heeft zo'n vergelijking die de hele tijd terugkomt. En dat is dat je moet je voorstellen dat je op je desktop, op het midden van je desktop, heb je een icoontje voor je e-mail. Dat wil niet zeggen dat het icoontje voor je e-mail, of dat je e-mail allemaal in het midden van je desktop staat. Het is gewoon een abstractie van je e-mail, van de toegang tot je e-mail.
Mm-hmm.
Zo moeten we de realiteit zien. Dit hier alles is een abstractie van iets wat veel complexer is, maar gewoon op deze manier is teruggebracht, zodat wij het meest efficiënt kunnen omgaan met de energie die we hebben, die we dus met onze hersens gebruiken, of ons lichaam, of op wat voor manier dan ook gebruiken. Op deze manier kunnen wij het meest efficiënt omgaan met onze energie en ons dus het meest efficiënt overleven en voortplanten.
Maar we zijn, wacht even hoor, dat is een hele, hele, hele grote. Maar we zijn wezens van energie die dus dit, het fysieke hebben hoe gecreëerd of hoe hebben of dat is een hoe werkt dat?
Ja. Nou, we gingen dus home. Ja. Nee, kijk, dat is dus het probleem, weet je, dat is ook lastig. Maar hij zegt eigenlijk van ja, het enige waarvan we kunnen stellen dat het echt is, is ons bewustzijn.
Ja.
En dat is ook het probleem met onze moderne wetenschap. Weet je, er is heel veel gediscussieerd, ook tijdens corona, zo van wat is wetenschap? Wat is dat dan? Weet je, het is niets anders dan alles ter discussie te stellen. Alleen het is veranderd in een soort geloof eigenlijk. En wetenschap, daarvan zou je kunnen zeggen van het is eigenlijk de dingen die je waarneemt. Maar hoe neem je waar? Je neemt waar, ik bedoel natuurlijk met je ogen, met je neus, met je zintuigen en je voelt het, daar kun je mee waarnemen. Alleen het is je bewustzijn die het registreert.
Ja.
Maar wij weten niet wat bewustzijn is.
Ja.
Weet je, we weten heel veel dingen, maar we weten niet wat bewustzijn is.
Ja, precies.
Waarom niet? Waarom weten we niet wat bewustzijn is? Je zou zeggen, wij weten wat de mens is. We kunnen ons, je kunt de mens opensnijden, je kunt er van alles nog wat doen, maar we hebben geen idee wat bewustzijn is. En dat komt omdat vanuit dat bewustzijn zijn we ontstaan. We kunnen niet door dat gordijn heen kijken. We kunnen niet over die grens heen stappen en zeggen van, oh, maar wat is dat bewustzijn dan? Mm-hmm. Eigenlijk, hoe hebben we die mee? En dat is het interessante. Wij leven in een geconstrueerde driedimensionale of eigenlijk vierdimensionale, want we hebben natuurlijk ook tijd erbij, in die omgeving. Alleen we kunnen niet zien vanuit welk perspectief dat gecreëerd is. We weten niet wat dat is. En dat is Dat is, ik vond dat echt fascinerend.
Zo doet me een beetje denken aan het idee van waarom creëerde God zeg maar meer dan hemzelf, zeg maar, omdat de waarnemer kan zichzelf niet waarnemen.
Ja, dat idee dat de God de mens creëerde om zichzelf te kunnen ervaren.
Ja,
ja, dat idee.
Dan doen we daaraan denken. En dat is ook inderdaad het interessante van je. Want dat is het idee. Je kan als waarnemer. Want bewustzijn, dat is de waarnemer. Mm-hmm. En als waarnemer kan je alleen maar objecten om jou heen waarnemen, maar niet jezelf.
Ja. Ja, er zat iets heel praktisch aan, wat ik heel interessant vond. En dat is namelijk dat als ons bewustzijn eigenlijk definieert wie wij zijn.
Mm-hmm.
En dat bewustzijn, dat leeft niet in die drie dimensies. Anders zou ik, of in die vier dimensies, anders konden we het waarnemen, bij wijze van spreken. Maar dat er dus, je zou je voor kunnen stellen dat er ook andere vormen van bewustzijn bestaan die niet of gedeeltelijk leven in die dimensies zoals wij ze ervaren.
Mm-hmm.
En een heel simpel voorbeeld, een hond bijvoorbeeld. Een hond kan 1000 keer gevoelig of 1000 keer beter ruiken. Hun neus is 1000 keer gevoeliger dan die van de mens. Dat je zou kunnen zeggen van hun ervaring van een dimensie, van die dimensie waarin geur zit, is veel nauwkeuriger dan die van ons. Leeft die dan misschien gedeeltelijk in een andere dimensie of in iets anders? Of misschien zijn er wel bewustzijnsvormen die naast ons leven, maar niet in deze drie dimensies, maar in andere dimensies.
Mm-hmm.
En dat kan allemaal binnen dat kwantumfysische idee van ruimte en tijd bestaan niet.
Mm.
En dat vond ik echt, ik weet niet, ik vond het heel tof. En als je daar eenmaal, weet je, ik heb dat boek gelezen, ik heb een paar podcasts van Donald Hoffman geluisterd, ik had er zoiets van, fuck, ik vind het vet. En de hele tijd, eigenlijk gedurende de rest van het jaar, want ik denk dat ik het van de zomer ergens dat ontdekt heb. Gedurende de rest van het jaar had ik de hele tijd zoiets van, ja, dit je wordt de hele tijd weer van, oh ja, binnen dat perspectief, hoe zit dit dan en hoe zit dat dan, weet je? En ja, weet je, ook sterfelijkheid en wat is leven, weet je, dat vanuit dat perspectief heel interessant.
Mm-hmm.
Maar ook gewoon cultuur, sociale dingen, cultuurdingen, godsdienst bijvoorbeeld. Heel interessant vanuit dat perspectief. Weet je, dat ja, ik vond het heel leuk.
Maar wat is daar dan wat is het perspectief van hem op godsdienst dan?
Hij heeft het niet over godsdienst, maar veel dingen, veel metafysische
concepten.
Concepten of verschijningen, verklaringen, weet ik veel. Zijn natuurlijk vanuit een heel ander licht te bezien als je het vanuit een soort kwantumfysische theorie van de case against reality gaat bekijken. En dat, dat er zit een bepaalde ongemakkelijkheid in onze natuurkunde. Namelijk dat bijvoorbeeld dat we in de simulatietheorie leven. Dat is ook zoiets eigenlijk. Daarin zit creationisme. Daarin zit het idee van oké, die simulatie is wel door iemand gecreëerd.
Mm-hmm.
Maar als deze realiteit door ons gecreëerd is, door ons bewustzijn is gecreëerd, dan hebben wij dat dus gedaan. Mm-hmm. Weet je? Dus wij zijn eigenlijk, we zijn in die zin gecreëerd om God zichzelf te laten ervaren. Of doen dat door onze creatie, weet je? Dat zou ook kunnen.
We zijn zelf verantwoordelijk voor de Clown World bullshit show, omdat we ons verveelden ergens anders.
Ja, precies dat.
Fascinerend. Jij zei vorige keer al dat Donald Hoffman, ik heb daar nog te weinig van bekeken. Misschien
ik vond hij mijn grootste 2023. Ontdekking afgelopen jaar.
Hmm.
Ik vond het echt heel tof. En het is geen zweverig verhaal. Vanuit een natuurkundig perspectief heeft hij het boek geschreven. Ik vond het gewoon fucking goed.
Hmm. Ik ga er toch in duiken. 2023.
2023, dat moet gebeuren. Laten we het eventjes gaan hebben over dingen die het beste waren afgelopen jaar. Daar zijn we eigenlijk al gewoon mee begonnen. Maar de beste podcast afgelopen. Wat is jouw beste podcast? En mag Vivo Valentine eventjes niet natuurlijk. Maar ik begrijp dat Vivo Valentine natuurlijk de prijs voor beste podcast. Die wint de Vivo Valentine prijs natuurlijk ook dit jaar weer. Maar
sowieso.
Heb je niet zo'n Spotify overzichtje van de meest geluisterde podcast of je podcast?
Nee, weet je wat de grap is? Misschien moet ik het gewoon maar even bekennen. Ik ben echt een, ik ken podcasts door Vivo Valentine. Ik ben echt zo'n slechte podcast. Luister ook mijn vriendin als ze iets doorstuurt dan wordt altijd boos, want ik haak na een half uur meestal alweer af.
Waarom?
En dan, Ik weet het niet. Het zit niet in mijn systeem. Ik ben echt old school. Ik ben van het lezen. Ik lees Zero Hedge helemaal kapot. En
oh ja?
Ik ben echt, ja, ik lees heel veel. Of al de zeg maar, de Atlas Network Instituut. En ik ben heel erg van het lezen. En ik video of audio, ik krijg het niet in mijn systeem.
Wat grappig.
Ja.
Kijk, video denk ik van ja, omdat dat hebben we allemaal aangeleerd als je tv kijkt of zo, weet je, of onze generatie in ieder geval. Mm-hmm. Maar ik heb ook podcast luisteren echt moeten leren. Ja. Gewoon. Ook omdat het is een beetje zoals social media. Als je er niet op zit, weet je niet wat je mist. Mm-hmm. En als je eenmaal erop zit, dan zie je, ja, je kan ook dit checken, je kan ook die volgen. En je kan ook, weet je, en dan zit je, word je er steeds meer ingezogen. Mm-hmm. Maar als je dat niet doet, dan is het lastig om ermee te beginnen.
Ja.
En dat zie ik ook wel inderdaad.
Dat heb ik heel erg. Dus ik zit, ja, weet je, op YouTube dan John Campbell, weet je, dat is niet echt een podcast. Of weet je, Peak Prosperity, dat soort dingen.
Dat vind
dingen.
Ik wel een podcast, hoor.
Ja? Ja. Ja, nou, dat zijn de eerste dingen die bij me naar boven komen. Het is ook wel grappig, want ik denk dat die guy van Peak Prosperity, dus ook zeg maar de Atlas denktanks die ik ken, gebruikt voor zijn input, voor zijn...
100%, hij is een libertariër.
Ja. Ja.
Maar hij komt ook, hij is eigenlijk een econoom ook. Of tenminste, hij is een economisch commentaar. Hij is zo'n goud guy, weet je. Hij helemaal vroeg van die goud content.
Mm, ja, dus die... Dus die en helemaal natuurlijk ook met corona vond ik interessant. En dan, oh ja, als ik dus een podcast luister, dan is het toch nog of... Dan als het gebeurt, is het Joe Rogan, denk ik. Dan
oh ja?
Ik omheen. Ja?
Grappig, want daar ben ik echt... daar luister ik vroeger veel naar.
Ja.
En nu alleen maar als iemand zegt van check even deze aflevering, die is goed.
Ja, precies.
Want ik kan, het is gewoon fucking 3 uur iedere ja. keer, weet je. En ik vind het niet zo leuk om eraan te beginnen als ik weet dat ik het niet ga afluisteren.
Nee, precies.
En ik vind, ja, vroeger luisterde ik misschien wel bijna alles van hem. Daar is een tijd geweest dat ik dat deed. En dan, ik kan het echt niet meer. Maar ik vind het nog steeds heel erg leuk als er een goede gast is.
Ik vind het interessant dat hij inderdaad dat hij dat 3 uur lang doet. Want ik heb het idee dat heel veel mensen hebben wat jij hebt. Dat heb ik namelijk ook. Ik denk van, oh, duurt het zo lang, dan ga ik er niet aan beginnen. Want ik wil het afmaken of zo. Het is ja. zoiets in je hoofd. Maar blijkbaar werkt het wel. Want het is wel nog steeds...
De grootste podcast ter wereld. Het grootste mediakanaal ter wereld.
Precies, ja. ja.
Maar ik denk niet dat mensen... Ik denk als je zijn cijfers zou zien... Dan weet ik zeker dat er maar een klein percentage is... die echt 100% afluistert. Ik denk minder dan de helft.
Dat geloof ik ook al, maar toch wel grappig dat dan... Waarom dan wel 3 uur opnemen?
Oh, niet, maar je zit er toch.
Nou, omdat ik dus denk dat veel mensen dat idee hebben... wat jij zit er toch... dat idee hebben wat jij hebt van ik ga dan niet kijken. Dus zou zijn bereik niet groter zijn als het maar 1,5 uur zou duren?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het voor bereik niet zoveel uitmaakt. Maar ik denk gewoon dat het voor engagement uitmaakt. Maar het ding is van als er 10 miljoen mensen het begin kijken van je podcast en 3 miljoen mensen kijken hem uit, dan is het toch nog steeds de moeite waard om hem helemaal op te nemen. Want het is juist de diepgang die je zoekt in die gesprekken of die je kunt aanbieden in die gesprekken of die je als interviewer zoekt. Mm-hmm. Dat is de meerwaarde. Dat is waarom het zo goed is.
Ja, ja, ik vraag me dus af als hij korter opneemt, begin je dan niet met 15 of 20 miljoen en eindig je dan met 5 of 6 miljoen, zeg maar. Dat idee heb ik.
Weet je wat wat ik zo knap vind aan wat hij doet? Hij... En ik worstel zelf heel erg met gasten bijvoorbeeld. Weet je, wat ik moeilijk vind bij gasten, is dat je moet elkaar leren kennen. En niet op het van, hey, hallo, ik ben Boris, hoe heet jij? Niet dat zo leren kennen. Mm-hmm. Maar je moet voelen waar het gesprek heen gaat. Mm. En ik bedoel... Ik heb, bij wijze van spreken, als ik een gast heb, dan heb ik een idee waar het gesprek heen moet gaan. Maar als die gast niet voelt dat het gesprek die kant op moet gaan, of ik kan niet inspelen op waar het gesprek dan heen gaat, dat wordt kut. Dat wordt in beide gevallen kut. Dus je stuurt het, of je moet het volgen.
Ja.
Nou heb je het ding met Amerikanen. Ik weet niet wat het is, maar Amerikanen zijn van nature mediamensen. Mm-hmm. Ik heb het vaker gezien. Ook dat wij, als wij, weet ik veel, dan gingen we naar Amerika, heel veel geweest. Gingen we daar voor Game Kings iets opnemen. Dan loop je de 7-Eleven binnen. Dan kan je de eerste beste luldebanger, kan je de microfoon op zijn neus duwen. En die komt met een fantastisch verhaal. Dan moet je in Nederland een keer proberen. Weet je? Mensen slaan dicht. Mensen willen niks zeggen. Mensen zijn verlegen. Is gewoon ontzettend moeilijk. Dus Amerikanen zijn al veel mediagenieker. Mm-hmm. Maar in Nederland is dat probleem nog erger. Dus hij heeft veel gasten die al vanzelf, dat zie je ook vaak. Hè? Dan gaan zitten en zeggen ze, hé, nou daar zitten we dan. Bij wijze van spreken. Doet hij een soort algemene opening. En iemand begint gewoon, ja man, tof dat je me uitkwam. Want ik wilde eigenlijk al vertellen, want ik heb een nieuw boek. Ja, en precies. Ik wou dit en dat. Ja. En ik ben gaan trainen. En dan heb je zoiets van, oh, je hoeft niks meer te doen. Hij, die gast vertelt zijn eigen zijn show aan het opvoeren.
Ja, ja.
En daarom houdt hij, dat weet ik zeker, daarom houdt hij zo van stand-up comedians interviewen. Want dat zijn mensen die gewend zijn om een show te geven. Dus dat is heel makkelijk voor hem.
Mm-hmm.
Maar die, ik vind dat zelf doodvermoeiend als je eerst soort van een half uur bezig bent om elkaar soort van op hetzelfde niveau te krijgen.
Mm-hmm.
Weet je, en dat is... Ik heb bijvoorbeeld jouw podcast met jouw hypnotherapeut gekeken.
Mm-hmm.
Daarin zie je dat jullie elkaar kennen.
Mm.
En dat je al met elkaar gesproken hebt. Dat je eigenlijk op dezelfde golflengte zit. Dat je weet van elkaar waar het verhaal heen gaat gaan. In ieder geval waar je over gaat praten. Dat scheelt al heel veel. Maar als iemand in het vliegtuig stapt en die komt naar je studio toe en die zit daar opeens en dan moet je nog beginnen. Ja, ik vind het doodvermoeiend. Weet je, dus ik deed dat vroeger, dat soort podcasts. Ben er echt mee gestopt omdat ik helemaal gek werd ervan. En dat is, dit vind ik veel leuker.
Ja.
Weet je, al onze podcasts zijn eigenlijk een soort voortzetting van de week daarvoor.
Mm-hmm.
Dus dat is, ja, wij hoeven niet meer een half uur te gaan zitten. Nou, Robert, wat vind jij dan? Weet je, hoe gaan we dan dit aftasten? Dat hoeft niet meer, want dat hebben we al, weet ik veel, in de eerste 5 afleveringen al helemaal afgekaart. Weet je, dat weten we al. En dat, ik vind podcasts tof, waarin je niet de hele tijd, zoals die Lex Friedman shit, man, ik word er gewoon niet goed van. Weet je? Terwijl het is ontzettend goed. En ook de Donald Hoffman aflevering van Lex Friedman is heel goed.
Maar wat vind je dan daar shit aan? Omdat hij dus niet die natuurlijkheid.
Ja, ik kan het niet aanhoren. En het ding is, ik kan er doorheen als ik weet dat ik het verhaal van die gast wil horen. Dus op het moment dat Donald Hoffman te gast is bij Lex Friedman, dan ga ik de ongemakkelijkheid doorheen en dan ga ik het gewoon beluisteren. Maar als daar gewoon iemand zit die ik niet ken, ja, dan mis ik ook wel goede content, snap ik. Maar dan kan ik gewoon niet dealen met die zoektocht. En dat,
ja, precies. Ja. En wat is jouw favoriete, als het niet Joe Rogan is?
Mijn favoriete podcast is echt by far No Agenda. Dat is gewoon een soort van, dat is mijn voorbeeld. Ik vind wat Adam Curry doet met John C. Dvorak. Het is een libertarische podcast. Ze bestaan al, denk ik, 12, 13 jaar. Ik weet ook dat er in Nederland een grote following is. Ook omdat Adam Curry natuurlijk half Nederlands is.
Mm-hmm.
Maar ik vind hun heel erg goed onderbouwd. Je ziet dat er zijn ontzettend veel luisteraars. En die komen allemaal met inside info binnen de onderwerpen waar zij verstand van hebben. Dus dan zit er een specialist op het gebied van energie. En die komt met een heel verhaal over waarom in Texas het energiegrid eruit vloog, bijvoorbeeld. Zij zijn heel goed daarin. Dus ik vind No Agenda gewoon heel erg tof. En ik vind hun dynamiek tof. Weet je, zij zijn gewoon twee gasten die al heel lang met elkaar praten. En daardoor wordt het op een gegeven moment heel to the point. Van ze weten al precies over welke punten ze discussie gaan voeren. Dus die zoeken ze op.
Mm.
En dat is leuk. En ja, ik vind ook de kritisch, weet je. Ik bedoel, Adam Curry is ook gewoon een wappie, weet je. Dus dat is gewoon, weet je, dat is gewoon tof. Dus,
een van de Austin wappies.
Ja, ik vind hun zijn heel belangrijk geweest in corona. Denk ik voor veel mensen om sane te blijven. Ik denk dat wij misschien die rol ook vertolkt hebben, maar ik vind No Agenda daar ook echt ontzettend belangrijk in. Wat een toppers zijn dat.
Mm. Ja, ik zag net toen ik soort van de year in review eventjes op ons kanaal wilde checken. Dus ik was aan het scrollen naar waar begonnen we nou mee, wat voor afleveringen en wat kwam er nou voorbij. Toen klikte ik ook op een oude corona aflevering waarbij iemand precies zei wat je net zei inderdaad. Dat we blij zijn met de podcast, omdat het optimisme erin houden in de tijd. Dat was toen nog in de lockdown tijd en dat alles natuurlijk, ja, je wist niet wanneer het klaar was, wanneer we mochten weer samen mochten komen en dingen mochten doen. Klikte ik op een van de afleveringen, toen zag ik dat ook, wat jij zei over wat mensen bij No Agenda hadden.
Nou, ik heb ook nog iets anders op een gegeven moment. Ik vind bij No Agenda maakt ze over een grap van. Er wordt om gelachen.
Mm-hmm.
En ik realiseerde me op een gegeven moment, toen wij begonnen in die corona-toestand, toen waren we vrij, het was vrij donker allemaal. Weet je?
Ja.
Vrij pessimistisch. En ik begon me op een gegeven moment te realiseren, toen ik ook wat meer mensen uit de community ontmoet had en met mensen in gesprek raakte. En ik realiseerde me steeds meer dat ik aan het praten was met mensen die in paniek waren. En die het echt niet zagen zitten. En echt daar heel erg met hun ziel onder hun arm liepen. En ik snap dat je dan iets, dan vind je iets in Vivo Veldam. Dat begrijp ik, want we delen dat met z'n allen. Mm-hmm. Maar ik realiseerde me ook van die paniek werd in veel gevallen door angst gedreven. En wij waren aan het soort van aan het benadrukken hoe stupid het was om bang te zijn voor corona, mm-hmm. om vervolgens een soort angst voor de overheid te kweken. Mm-hmm. En ik zag dat en ik had iets van shit, weet je, daarin schieten we ons doel voorbij. Mm-hmm. Wij moeten niet angst voor de overheid cultiveren. We moeten cultiveren dat mensen niet bang hoeven te zijn voor de overheid, omdat de overheid niet zo belangrijk is. Mm-hmm. En dat kan met humor veel beter dan dat je gaat roepen van nee, maar dit Hugo de Jonge, dat is een kwaadaardig persoon, weet je. En je ziet heel vaak soort van, dan gebeurt er ergens iets. En zo, hier word ik heel bang van. Oh, dit is beangstigend, weet je. Nee, het is gewoon, het is om te lachen, weet je. Het is namelijk echt clown world. Een clown doet een showtje, zodat je gaat lachen erom. En dat is wat deze gasten aan het doen zijn. Mm-hmm. En ik realiseer me gewoon van, we schieten ons doel voorbij door die angst voor de overheid te cultiveren. Mm-hmm. Dat hoeft niet. Je hoeft niet bang te zijn voor de overheid. Nee, je moet gewoon zien wat het is. Het is gewoon een groep mensen die heel graag willen dat jij iets doet. Maar ze mogen het niet direct zeggen. Het is een soort spel wat je speelt met elkaar, weet je. En dat vond ik gewoon... ja, dat was voor mij echt een eye-opener. Dat ik zoiets had van, ja, we moeten meer humor. We moeten er meer om lachen dan dat het serieus
is. Ja, zeker. Ik denk ook dat... ik las vorige week dat onderzoek dat het vertrouwen in het nieuws... nog steeds het, we hebben het vaak over de afbrokkelende vertrouwen in de instituties. En media is daar een hele grote in. In het nieuws dus. Nou goed, ik ga even vanuit dat ze daarmee de mainstream media en journalistiek mee bedoelen. Dat mensen geloven en vertrouwen het niet meer. En ik denk eigenlijk ook dat de voornaamste taak is die wij hebben, is dat we dat heel erg gaan cultiveren in 2023. Van ga vooral weer voor jezelf nadenken. En dat het is allemaal gewoon te belachelijk voor woorden. En dat klopt. En dat mensen daar steun in vinden. En dat die groep die dat denkt dus ook steeds groter wordt. Want uiteindelijk, als we het niet meer serieus nemen, dan kunnen we het ook gewoon wegschuiven. En ik
weet ook zeker dat dat de oplossing is.
Ja, precies.
Weet je, ik bedoel, het niet meedoen met die onzin. Kijk, het vervelend is, je kunt niet meedoen met het betalen van je energierekening of zoiets, weet je. Je kunt niet meedoen met niet op vakantie gaan, omdat je niet geprikt bent of zoiets, weet je. Dat is gewoon heel lastig. Maar ik denk wel dat je niet mee kunt doen in het belangrijk vinden van die shit. Kijk, als jij je druk moet maken over elke eikel die er op de wereld rondloopt, dan word je helemaal gek, weet je. Je negeert die mensen, want ze voegen niks toe aan je leven. Mm-hmm. En dat is precies hoe je hiermee om moet gaan.
Mm-hmm. Ja, dat was een beetje het idee van waarom ik Dave wilde uitnodigen. Omdat je moet ergens achter gaan vallen. Je moet na de hele circus wat voorbij komt, de hele stroom aan alles, aan realiteit moet je aan je voorbij kunnen laten gaan. En dan inderdaad terugvallen in de waarnemer, je bewustzijn. Want dat is hetgene wat van belang is. En niet de show die hier elke dag weer wordt opgevoerd.
Precies, inderdaad. Ja, wij zijn energiewezens.
Ja.
Daarom. Ik bedoel, we hebben de clownshow gecreëerd.
Ja.
Om ervan...
Geniet er dan ook van.
Daarom. Je gaat toch ook niet naar, weet ik veel, een of andere tv-serie kijken en dan zeggen van, oh, maar dit is te eng. Weet je, te eng. Ik zet het niet uit. Nee, het is te eng. En dat is raar, weet je.
Precies.
Dat is raar. We hebben dit zelf ook gecreëerd, jongens. Dat is fantastisch. Wie vond je de beste politicus afgelopen jaar?
Internationaal of nationaal?
Ik denk nationaal.
Nationaal.
Internationaal mag ook wel eigenlijk.
Ik zit even te kijken. Er zijn een aantal namen die door mijn hoofd heen schieten. Natuurlijk al vaak over Omzicht gehad. Natuurlijk gewoon een goede oppositie.
Hij doet wel zijn onderzoek. Dat is goed.
Ja, dat is doet hij heel gedegen. Ook toch, Thierry Baudet komt ook naar boven. Omdat
Vind je hem een goede politicus?
Ja, misschien omdat het geen politicus is. En dat is zeg maar een beetje hetzelfde idee wat we net schetsen over wat wij hier doen met media. Doet hij misschien wel in de politiek met van het is allemaal ongein en ik geloof het niet meer. En het is één grote poppenkast. En dat
Maar vervolgens besluit hij wel om, als dat doek open gaat, het podium op te lopen op te stappen. En op de fiets te stappen en een rondje te fietsen.
Ja, maar op wat voor manier?
Ja, maar dat is het lastige, weet je. Als je bent er onderdeel van of niet. Je kunt niet zeggen van, ik ben er onderdeel van, maar ik neem het niet serieus. Dat is gewoon, dat is raar. Dan neem je jezelf niet serieus.
Ja, en wat kan? Dat kan een boodschap zijn. Maar, dus ja, dat maakt het dubbel. En het is lastig, omdat, het is ook jammer, want de potentie die FVD had, heeft hij denk ik ook zelf wel de nek omgedraaid. En dan vraag ik me af, ja, is dat dan erg? Want dan was FVD gewoon ja 21 geworden en dan bereik je misschien alsnog niks. Dus misschien moet je inderdaad een, zoals Gideon van Meijer dat zegt, een ideologische oppositiepartij zijn en geen water bij, nooit water bij de wijn doen. En dat, daar kan ik me heel goed in vinden. Partij voor de Dieren is ook zo'n getuigenispartij. En dat zijn zij nu misschien ook. En dat is misschien sterker dan maar meebewegen met het Overton Window, zodat je zeg maar kan regeren op een gegeven moment. Dus misschien moest het ook wel klappen als je ideologisch zuiver wilde blijven.
Precies.
Dus die, ik denk dat die, dat zouden mijn nominaties zijn voor politicus van het jaar.
Ja, en dan Thierry Baudet boven bijvoorbeeld Gideon van Meijeren?
Nou, goeie. Misschien is Gideon nog wel sterker, ja.
Ja, want ik vind namelijk Gideon nog onderlegder.
Mm-hmm.
En het is niet dat ik Thierry niet onderlegd vind, want dat is hij wel degelijk. Maar hij is ook die guy die gaat zeggen dat hij in Lizard People gelooft, als hij dan bij die Geopolitics and Empire podcast te gast is. En dat, ik bedoel, ik vind dat wel leuk. Ik vind het leuk, maar ik snap dat mensen zoiets hebben van, wat doe je nou?
Mm-hmm.
Ik bedoel, wat heeft dit nou weer voor zin? En dat, en ik zie Gideon is niet iemand die zo, die vaak, die zal zoiets wat minder doen. Die zich iets meer bewust van de potentie van zijn rol. Weet je, die heeft ook iets beter voor ogen waar hij heen wil. Ik heb dat probleem bij Thierry heel erg, dat ik het idee heb dat hij niet weet waar hij heen wil. Hij vindt het al lang best.
Yeah,
weet je, zoiets.
Dat denk ik ook,
en dat vind ik gewoon, ja, ik weet niet. Dat heb ik, hetzelfde heb ik dat bij Geert Wilders. Dat ik echt zoiets heb van ja, en ik zou daar niet op stemmen. Ik ben geen fan van Geert Wilders per se. Maar ik heb wel zoiets van, die man heeft meer in zijn mars dan die eeuwige oppositierol en het geklaag over Marokkanen. Weet je, ik bedoel, ik weet zeker dat hij meer kan dan dat.
Mm-hmm.
Maar hij doet het gewoon niet. Ik heb er gewoon geen zin in, weet je, of gewoon zoiets van, ja, dit is goed genoeg.
Nee, precies, ja. Het is lastig, want bij Gideon van Meijeren heb je dan, als je, hij doet het goed, in de clownshow inderdaad, waar we tegen zijn, en Baudet is meer bezig met het neerzetten van de idioterie, en dat doet me denken aan, ik ben even zijn naam, er is zo'n libertarian candidate for president echt al sinds jaren, en die draagt een laars op zijn hoofd. Ken je die?
Nee.
Ben vergeten.
Ik heb wel eens gezien inderdaad, ja, volgens mij. Ja.
Je hebt Vermin Supreme, dan weet ik het weer.
Ah, okay.
Vermin Supreme, en dat is dus, eigenlijk moet het hier ook doen, want hij, en je hebt ook zo'n guy met zo'n hele aparte baard, en die zegt, the rents are too damn high. Zeg maar, dat is de enige, dat is zijn stokpaardje. En dat is trouwens ook, Vermin Supreme heeft voor mij ook een stokpaardje waar hij dan zeg maar op paradeert. En het enige wat hij wil doen is aantonen wat voor een rare clownshow die politiek in Amerika is. Dus hij wil meedoen, hij wil zeg maar genomineerd worden, hij wil de kandidaat zijn voor de Libertarian Party in de VS. Dat is nog nooit gelukt.
Mm-hmm.
Maar om uiteindelijk gewoon zeg maar met zijn laars op zijn hoofd daar te kunnen, naast die serieuze kandidaten kunnen staan van, jongens, wat zijn we nu hier aan
het
doen?
Dat is alleen al hilarisch natuurlijk. Ja, dat is, dus,
dat is misschien een beetje wat Baudet ook aan het doen is. Zeg maar, hij wil de idioterie van de politiek kenbaar maken. Maar goed, ik snap je.
Maar ik vind dat Gideon dat beter doet. En niet, kijk, ze hebben allebei geen gevoel voor humor. Ik vind ze allemaal veel te serieus. Dat vind ik echt grote makken van Forum. Mm. Veel te serieus. Maar Gideon is grappig. Is onbedoeld heel grappig. Dus hij heeft die, weet je nog dat rioolrat ontmaskerd of zo? Ja. Dan staat hij met het piepstemmetje. We staan hier nu bij de NPO en ik ga rioolrat ontmaskeren. Weet je? Dat is gewoon, het is fucking grappig. En dat iedereen eroverheen valt, weet je. Dat is gewoon, het is gewoon leuk, weet je. Mm. Dat is gewoon, hij trapt echt tegen de establishment. En ja, hij is grappig. Hij is onbedoeld grappig. Mm. Dat waardeer ik heel erg. Maar je had toch ook die afgelopen jaar ook die rare documentaire, die was dan Gideon heette dat.
Ja.
Die ging over hem en dan ik zie hem was zijn vriendin.
Over hem alleen? Ik dacht dat het ging over...
Ja, het ging eerst over hem en toen ging het over prikken en toen...
over die GGD.
Ja, die GGD shit. Ja.
Voor kinderen, dat ze kinderen vaccineerden, ja.
Ja, en dat, dan heb ik zoiets van, ja, dat is... ik weet niet, wat wil je nou? Wil je een documentaire over Gideon of wil je die misstanden in de, bij de GGD aan, ja, aan de kaak stellen? Dus ik denk dat het goed is om een keuze te maken, maar ja, weet je, dat vind ik bij Forum ook. Ze zijn wel echt van de hak op de tak aan het, ja, springen, weet je, doe maar wat. Maar
zou Gideon dan jouw keuze voor politicus van het jaar zijn? Of?
Ja, ik denk het wel, maar dan met name vanwege die Lioolrat ontmaskerd, omdat ik dat zo briljant
grappig was.
Ja, het was echt grappig. Dat, en ik vind gewoon, er is veel en veel te weinig humor in de Tweede Kamer. Ja. Het is echt serieus, er is gewoon geen humor. En dat, ja, ik mis dat, weet je. Waarom is er niemand grappig daar?
Nee, omdat dat is het politieke keurslijf waar je in gaat zitten, in moet zitten. Want je moet serieus zijn, anders kan je geen stemmen krijgen. Dus ga je echt terminaal serieus doen. En dat is, moet nu denken aan dat ik een hele tijd geleden met Tom Staal van Geen Stijl ging zitten. Omdat we gingen een beetje praten over, zeg maar, de media effort van de LP. En toen... Yeah. En toen opperde ik dus bij hem inderdaad van, ja, maar ik ben, weet je, volgens mij, we nemen het allemaal te serieus, weet je. Je moet het minder serieus nemen, we moeten het op de hak gaan nemen. En toen zei hij van, nee, je moet niet lollig gaan zitten doen, zeg maar. Dat moet je echt niet gaan
maar
doen.
Maar dat is iets heel anders. Je kunt grappig zijn en je kunt lollig doen. Dat zijn twee. Lollig doen is altijd irritant.
Ja, precies. Maar hij bedoelde, zeg maar, dus je moet het serieus houden. Wil je serieus kans maken als partij om gekozen te worden?
Nee, dat ben ik niet meer.
Nee, ik ook niet.
Ik vind een goed voorbeeld vind ik de aanvaring tussen Wilders en Sophie Hermans, waarbij Wilders zei: je bent de tassendrager van Rutte, en dat Sophie Hermans moest huilen. De manier, ja, maar
ook een mooi moment van 2022.
Het was een mooi moment, maar het was wel veel te hard. Laat ik het zo zeggen, het was gemeen. Je hoeft niet gemeen te zijn. Je hoeft niet een asshole te zijn.
Nee,
Sophie Hermans is niet een heel begenadigd spreker. Is niet iemand die onaantastbaar is. Sterker nog, het is een heel makkelijk slachtoffer. Werd al snel duidelijk. Dat had met een grapje afgedaan kunnen worden, weet je. En dan had hij zijnzelfde punt gemaakt. Was waarschijnlijk net zo hard aangekomen. Maar was ze niet gaan huilen. Want dat was gewoon zielig, weet je. En en ik vind ook die verharding in die tweede. Daardoor krijg je ook die, weet je, die ijzeren bek van Sigrid Kaag. En die humorloosheid van hoe heet die? Rob Jetten. Of, ik bedoel, Rob Jetten is toch gewoon, het is toch gewoon een guy, daar wil je van ellende nog niet een blikje bier mee drinken, weet je? Wat is dat nou voor een saaie gast, weet je? Dat is gewoon die, ik weet niet, wordt op niemand zijn verjaardag uitgenodigd. Is gewoon echt een heel vervelend guy. En het, weet je, ik had ergens nog zoiets met, hoe heet ook weer die guy van GroenLinks? Ik vergeet steeds zijn naam.
Je hebt het niet over...
Lijsttrekker GroenLinks.
Jesse Klaver.
Jesse Klaver. Met zijn gele trainingspak. Kan je die foto nog herinneren?
Ja.
Dat hij ergens in Amsterdam Zuid met dat gele trainingspak. Dat ik zoiets had van, dat is iets waar je een grap over maakt. Weet je, als je laat fotograferen in die domme shit, dat is prima. Maar zorg, trek het ding dan aan de volgende keer dat je naar de kamer gaat. Zorg dat er een follow-up is, weet je. Kop hem in. Je geeft zelf de voorzet, kop hem in. Doe er iets mee. Niks. Stilte. Weet je? Alleen maar zo van, oké, ik had het trainingspak aangetrokken. Weet je? Dat is gewoon super awkward. En ik ga er niet meer op in.
Ja, awkward. Ja, heel awkward.
Ja.
Dan moet ik denken aan die, dus niet van 2022, maar Balkenende die dan, zeg maar, hip probeert te doen en op een skateboard stapt en dan echt ziek hard op de rijtrein. Ja. Maar ook echt ziek hard overeind springen. Alsof er niks gebeurt. Woep, woep.
Dan maak je toch een grap van, man. Ja. Jezus. Ja, nee, dat vind ik echt... dat was echt bizar. Goed, zullen we even vooruit kijken naar 2023? Wat denk je... Hoe ziet over een jaar van... Hoe ziet de peiling eruit?
Even kijken, dan zitten we dus in eind 2023 nog steeds anderhalf jaar voor Tweede Kamerverkiezingen. Dan...
Laat ik het zo zeggen. Denk je dat Rutte die hele termijn, dit kabinet Rutte, de hele termijn gaat volmaken?
Ja, ik denk het wel. Ik heb al vaak gedacht dat het niet... Dat hele gerucht dat hij, zeg maar, vertrekt naar Europa, wat vast een keer gaat gebeuren. Maar ik denk nog... Ja, ik weet niet. Ik denk dat hij... Ik denk dat hij afzwaait misschien wel echt over een jaar ergens. Zeg maar, ik denk dat hij het
aankomend jaar.
Ja, misschien net aankomend jaar of begin 2024.
Ja.
Na aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen, dat hangt heel erg van de peiling af. Maar hij is natuurlijk nu aan het zakken, nog steeds wel de grootste, maar niet de allergrootste. Mm-hmm. De glans is er wel van af. En wellicht is dat een manier om helaas de VVD alsnog weer de grootste te krijgen als hij dan exit gaat.
Wie zou dan zijn scepter overnemen?
Ja, daarom is het heel twijfelachtig dat hij het gaat doen. Want Sophie Hermans is de lijsttrekker.
Het gaat toch never nooit niet. Sophie Hermans gaat niet de VVD naar een grote hoogte brengen.
Precies, en het was Dijkhoff die hem moest opvolgen. En die denk ik ook het karakter daarvoor had en de persoonlijkheid en de spreekvaardigheid. Maar als je ziet wie er na Rutte op nummer 2, en dat waren 4 vrouwen, Sophie Hermans was de eerste. En zij is dus ook nu de fractievoorzitter van de Tweede Kamer. Ja, dat is dan volgens de VVD het talent van VVD. Daarom krijg je die positie.
Ja.
Dus er is geen talent binnen VVD die Rutte op kan volgen.
Nee,
dus
die missen allemaal weg. Ja.
En dat is ook weer mooi, want het is een soort van politieke marktwerking, omdat Rutte de hele tijd de communistische alleenheerschappij had en alles naar zijn wens is. Iedereen met een eigen woord en talent is weggegaan. Er zijn andere partijen gestart. En weet je, daarom krijg je natuurlijk, is er heel lang gaande, want Wilders komt bij VVD gedaan. Ja. En natuurlijk, hoe heet die, van BVNL. En er zijn heel veel mensen, volgens mij ook die gast van Ja in de 20.
Eertmans?
Eertmans, komt hij ook ooit eens bij. Heel veel mensen, het is zo'n zoveel mensen zijn vertrokken bij de VVD omdat ze daar niet hun eigen ideologie zeg maar konden verkondigen. Omdat je gewoon moest doen wat de Rutte-doctrine was. Die partij is ideologisch zeg maar leeggelopen.
Ja,
dus
CDA komt hier van.
Oh, CDA, oké. Dus ja. Dan, en dat zien, en dan CDA het zelf natuurlijk met Omzicht, die wordt ook helemaal leeggetrokken. Dus, maar er is geen talent. Dus ik vraag me af, dat is denk ik ook de reden dat hij zo lang aanblijft.
Ja.
En ik weet niet of ze vervangen is. En dat is het, nou goed, ik denk dat hij dus nog het heel lang gaat proberen vol te houden.
Maar denk je niet juist vanwege dit probleem dat hij liever eerder dan laat? Kijk, ik kan een zittende minister-president gewoon opstappen.
Ja.
En ontslag nemen. Gewoon zeggen van stel mijn functie ter beschikbaar, doei.
Ja, maar ik denk dat het kabinet dan dient hij het ontslag van zijn kabinet meteen in.
Dat gaat hij voor zijn eigen Europese carrière, voor de toekomst worden van de VVD, gaat hij dat doen?
Als hij weggaat, dan zou hij dat moeten doen, denk ik. Ja?
Ja.
Ja.
Wow. Dat gaat niet zo snel gebeuren.
Dat het kabinet opstapt als hij weggaat.
Ja.
Nee, precies. Nee, maar dat is wel, want je gaat niet... Ja,
maar wat als je dan voor gezondheidsredenen opstapt of zo? Als hij gewoon zegt van, luister, ik heb een burn-out, kan allemaal niet meer, en dan gaat hij weg.
Ja, het zou kunnen. En het kan, zeg maar. Ik bedoel, je kan ministers gewoon wisselen. Daar gaat de koning dan over. Dus het zou kunnen, maar ik weet niet of hij dat... Het is nu, hij is wel de voorman. Hij heeft de meeste stemmen van de VVD gekregen. Hij heeft een soort van fiat gekregen van de stemmers om dat te gaan doen. Ik denk niet dat hij weggaat zonder dat het kabinet meegaat.
Ik denk dat Sigrid Kaag gewoon minister-president wordt.
Denk je?
Ja, en dan is gelijk een vrouw op zijn plek.
Maar ik denk niet dat de VVD dat wil, want zij is niet van de VVD.
Nee, dat snap ik. Maar wat kan het? Rutte is de VVD. Hij fietst dat gewoon in elkaar.
Maar waarom zou hij dat willen?
Hij gaat carrière maken en Sigrid Kaag werkt vervolgens voor hem.
Nee, precies. Hij wil gewoon weg, inderdaad. Maar ik denk dat hij gewoon weggaat. En ik denk dat de overgebleven VVD'ers dan gaan vechten om
maar
de macht.
Die doen er al niet meer toe.
Nee, maar die willen er te doen. Dus die willen niet dat Sigrid Kaag en D66 ertoe doen. Dus
maar wat is zijn volgende functie nou in zich heeft dat hij daar nog macht heeft over de huidige VVD'ers en over het huidige kabinet?
Dan moet hij dus niet een D66 denk ik daar in het zadel helpen. Ik denk niet dat hij dat... Ik denk dat hij of hij de termijn gaat uitzingen en misschien een soort van lang demissionair kabinet gaat hebben en dan... VVD misschien, ja, dat is wel een grap, want ik denk dat VVD echt niks meer gaat voorstellen als hij weggaat. Ik snap niet dat het nu nog iets voorstelt, nu hij er wel zit. Maar goed,
dat vind ik ook een ding. Waarom bestaat die partij überhaupt nog na corona? Bizar.
Hij heeft natuurlijk een hele mooie bliksemafleider in het CDA gevonden, die nog maar 5 zetels in de peiling hebben bij Maurice de Hond. Maar ik vind ook weer opzienbaar dat het Ipsos speelt de VVD gewoon nog op 27 zetels in plaats van 20 bij Maurice de Hond. En ja, ik denk echt dat het is... Ja, ik weet anders niet wat anders.
Ja, nou ja, goed, dat is interessant. Ik denk dat Rutte in het eerste helft van 2023 weggaat. Ik denk dat hij naar de NAVO gaat. En ik denk dat hij...
Waarom de NAVO?
Ik denk dat hij weinig... ik denk dat het voor de hand ligt dat hij bijvoorbeeld Europees zou gaan. Maar ik denk dat hij politiek... dat daar niet zoveel te behalen valt. Ik denk dat NAVO ook een politieke organisatie is. En ik denk dat Nederland daar historisch gezien ook met Jaap de Hoop Scheffer natuurlijk best wel hoog, lekker ligt, weet je, politiek gezien. Ik denk dat daar een functie vrijkomt. Ik denk dat Rutte daar eigenlijk best wel zichzelf voor geschikt zal achten. En
dat is ook volgens mij wat Marianne Zwageman toch opperde.
Ja, ik heb het op meerdere kanalen gehoord. Dus het is niet mijn eigen idee. Maar ik denk dat hij naar de NAVO gaat. En ik denk dat ik denk niet dat het kabinet valt. Ik denk ook niet dat hij dat kabinet laat vallen of zich.
Nee.
Nee, ik denk gewoon dat. Ik denk eigenlijk dat het scenario al klaar ligt voor wat er dan gaat gebeuren. En ik denk dat Sigrid Kaag minister-president wordt. En ik weet het niet. Dat wordt gewoon wat stuivertje gewisseld. Maar er zal weinig veranderen verder.
Nee, en dat denk ik inderdaad wel over een jaar. Het is inderdaad elke keer. Het blijft gewoon politiek.
Maar wat wel interessant is. Kijk, hij heeft natuurlijk Hugo de Jonge. Die heeft CDA in de fik gestoken. Voor, voor wat hij gedaan heeft. CDA is weg. Nu 5 zetels, weet ik het. Het is helemaal weg.
Mm-hmm.
Als hij Sigrid Kaag minister-president wordt. Ook dat. Daar gaat hetzelfde gebeuren. Sigrid gaat D66 in de fik steken voor haar eigen carrière. En VVD heeft 1,5 jaar de tijd om zichzelf weer opnieuw uit te vinden.
Mm-hmm.
Het zou in heel veel opzichten heel goed kunnen werken voor de VVD.
Mm. Ja, ik denk dat de zogeheten premiersbonus, dat is iets wat ze altijd bij peilingen en in verkiezingen stellen. Op het moment als jij als politieke partij de premier levert, dan levert dat direct stemmen op bij de volgende verkiezingen.
Ja, maar niet als je Sigrid Kaag bent. Dat is gewoon, die gaat gelijk domme dingen zeggen, echt direct.
En
dat,
wat is inflatie?
Ja, daarom. En ik bedoel, laten we eerlijk zijn, Rutte, dat is onhoudbaar, want die mannen, echt de lijken vallen links en rechts uit zijn kast. Hij kan het niet meer tegenhouden, weet je. Het is niet te doen. Dus die moet weg. En nee, ik denk wat dat betreft, ik ben het met je eens in een andere situatie.
Mm-hmm.
Maar hier zijn nu. Kijk, we hebben aan de ene kant krijg je die ontwikkeling van het terugduwen vanuit rechts. Weet je, dus die pro-EU-agenda die gaat ontmanteld worden. Dus daar komt hoge of grote politieke druk te liggen. Dan heb je.
Doe je ontmanteld worden?
Nou, wat je ziet, weet je, we zien nu die 26 leden van het Europees Parlement die gearresteerd zijn. Weet je, de corruptie die daar aan de kaak gesteld wordt. Mm. Macron, de inmenging van McKinsey in het uitrollen van zijn presidentscampagne. En McKinsey zit tot aan zijn nek in de World Economic Forum plannen. Ik denk dat dit allemaal op straat komt te liggen zometeen. Mm. Ik denk dat het politiek ontzettend schadelijk is.
Mm.
En ik denk dat Rutte het weet. En ik denk dat Rutte daarom maakt dat hij wegkomt. Maar ik denk dat iemand als Sigrid Kaag gewoon de volgende Hugo de Jonge wordt. Die gaat gewoon helemaal, die gaat keihard onderuit. En die gaat de D66 meenemen. En wat staat er straks als enige van de traditionele partijen nog overeind? Het VVD, want die hebben 1,5 jaar de tijd. Of de VVD, want die hebben 1,5 jaar de tijd om zichzelf opnieuw uit te vinden.
Mm.
En dat, dat zou ergens nog wel sens maken of zo.
Dus dan geen Rutte, waar zitten we? 6, 7, 8, maar wel een weer een VVD-kabinet.
Ja, nou ja, uiteindelijk verandert natuurlijk nooit wat.
Weet je, ik ga toch naar die kartels in Mexico, denk ik.
Daarom. Ik denk dat is in ieder geval democratischer dan dit.
Ja.
Vet. Even kijken, en qua andere gebeurtenissen.
Oorlog in China,
oorlog met China.
Ik was net eens bij Peak Prosperity, want die had daar een uitzending over. Die denkt dat China zich aan het opmaken is voor een oorlog. Ik heb niet afgekeken, want hij hintte wel in de opening dat het niet per se ging om een kinetische oorlog. Dus dat er echt.
Een economische oorlog is het al lang.
Maar dat is het. Nou, ik heb het niet helemaal. Ik had moeten kijken voordat ik het zei. Maar
het is een oorlog, maar het is niet een kinetische oorlog. Ik vind dat flauw. Ik vind dat een beetje een dooddoener.
Ja, ik weet niet. Ja, maar hij hintte ernaar. Ik weet niet of dat uiteindelijk ook echt zo bedoelde. Maar ik zag net nog een lijstje van de uitgaven voor defensie per land. En dat is 800 miljard jaarlijks van Amerika, 290 voor China. En dan vervolgens wordt het. India geloof ik met 80 en dan zak het heel snel terug naar 60. Dan heb je Rusland, Frankrijk, Duitsland. Ja. Dat was zo grappig. Je ziet dus dat Italië, Duitsland en Frankrijk geven bij elkaar bijna 200 miljard uit. Dus bijna net zoveel als China.
Ja.
Dat vind ik best wel opzienbarend.
Ja. Ja. Maar ik moet je wel zeggen, ze hebben de productiecapaciteit niet. Hè? Ik bedoel, Duitsland misschien enigszins, weet ik niet. Maar China produceert zelf de vliegdekschepen. Als Europa een vliegdekschip wil kopen, dan moet ze naar Amerika toe. En dan zeggen ze, ja, dat is goed, dat kost 2 miljard. En dan ben je wel 5 jaar bezig. Terwijl Amerika produceert China produceert 2 van die dingen per jaar. Dus ik denk dat die productiecapaciteit, geld is 1 ding, maar productiecapaciteit is een ander ding.
Maar ik bedoel, waar geeft ze dan uit dan? Dus ze kopen toch ook gewoon materieel daarvan?
Ja, maar ze produceren zelf. Ze hebben die productiecapaciteit in China, ja.
Ja, precies. Nee, maar ik bedoel, het is best optiebaan. Want als je gewoon... je hoeft het niet zelf te produceren. En doet Frankrijk, doet dat. Trouwens, Frankrijk en Duitsland doet dat ook voor een heel groot deel wel.
Ja, klopt. Met vliegtuigindustrie.
Ja, precies. Ja. Wat ook... goed, die vliegtuigschepen niet. Maar voor de rest kan je volgens mij wel alles kopen en zelf maken. Of ergens in het geval Israël inkopen. Weet ik waar je dat doet. Maar... nou goed, dat vond ik opzienbarend en dat laat ook wel zien. Want ik denk dat er natuurlijk gewoon nu een proxyoorlog wordt uitgevochten door Amerika op één front. Maar China is de andere boosdoener. Dus dat ze bereiden zich daar volgens mij al heel lang op voor.
Ja.
En ik denk dat ze hem zelf niet gaan voeren, maar misschien wel weer indirect. Of misschien dat
een proxyoorlog met China?
Ja, misschien met Japan. Japan en Zuid-Korea. Er zijn natuurlijk best wel veel landen die daar omheen hangen.
Japan grenst aan Noord-Korea, aan China en aan Rusland. Dat is echt heel interessant. En die gaan nu inderdaad echt 2% van hun GDP, van hun bruto binnenlands product, uitgeven aan defensie.
Japan.
Dus die gaan massaal investeren erin.
Ja, ook omdat ze nu, en dat is voor mij, hebben ze nu al enigszins al heel lang een conflict met Rusland over die eilanden die daarboven zitten.
En China ook.
En China ook.
Filipijnen, ja, dus zit, is daar ruzie aan het maken. Ja.
Dus ik kan me indenken dat Amerika, het liefst doen ze dat via Japan natuurlijk, net zoals ze nu ook via Oekraïne doen. Maar ja, wellicht dat het, jij denkt dat het rechtstreeks...
Ja, ik denk dat onvermijdelijk is, omdat het om Taiwan gaat uiteindelijk. En ik denk dat als China Taiwan binnenvalt, waarvan ik denk dat dat gaat gebeuren, vroeger of later, dan, dan zal Amerika gedwongen zijn om militair in te grijpen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat China nog niet sterk genoeg is daarvoor. Ik vind het ook niet helemaal in de Chinese aard. Zij zijn niet zo militair gezien, niet op die manier agressief. Zij zijn heel erg... En dat zit ook gewoon een beetje in de Chinese filosofie. Van je laat de tegenstander zichzelf verslaan.
Mm-hmm.
En dat is wat er nu aan de hand is natuurlijk in de afgelopen 2 jaar. Dat zie je ook, weet je. Ik bedoel, hoe kan het dat corona, wat uit China komt... die supply line problemen die vanuit China komen... weet je, de energieproblemen die vanuit Rusland komen... ondermijning van de dollar als wereldreservemunt, wat uit China en Rusland komt. Je ziet dat die oorlog wordt al op alle fronten gestreden, behalve militair.
Mm-hmm.
Omdat Amerika militair gezien het sterkste is. Dus daar gaan ze hem niet voeren. En ik denk dat ze een... Oh jee, onze clown.
Maakt
even een statement. ik denk dat China niet zo snel direct die confrontatie op zal zoeken. Maar wacht tot Amerika echt serieus verzwakt is. En ik voorzie grote problemen binnen Amerika. Ik zie nog wel een soort van dat land in 2 opsplitsen of zoiets. Weet je, dat zie ik ook nog wel gebeuren.
Volgend jaar?
Nee, is niet zo snel. Maar ik zie dat wel gebeuren, denk ik. Want ik bedoel, het verschil tussen de Democraten en de Republikeinen is, dat had niet groter kunnen zijn. Die mensen kunnen echt niet meer door 1 deur met elkaar.
Mm-hmm.
En dat hoe kan je dan samen een land zijn terwijl je zo verschilt van mening? Het is echt opvallend.
Dan ben ik wel benieuwd in hoe dat zich ontwikkelt volgend jaar met de Europese Unie.
Ja, dat is klaar.
Dat is natuurlijk nog veel minder een land wat ze wel proberen te...
Het is geen eens een land.
Nee.
Ik denk dat de EU zijn macht gaat verliezen. Maar ik denk dat gedreven wordt door die energiekosten. Want ik denk dat de Duitsers niet heel veel langer akkoord gaan met de afbreuk van hun land.
Hmm.
En ik denk dat onder dat... Ik bedoel, het is gewoon een heel links-groen land, politiek gezien. Dus je hebt best wel kans dat het nog even doorgaat. Maar ook daar gaat... Weet ik veel, de crisis gaat toeslaan. Het wordt heel slecht in Duitsland.
De realiteit gaat de ideologie achterhalen.
Dat denk ik wel. Ja.
En mensen gaan moeten betalen voor die ideologie. En dat willen ze op een gegeven moment niet meer. En dat begin is nu ingezet. En
ja,
dat,
we hebben het gezien hier ook. De CO2 ga je afrekenen in 2027. Nou goed, dat... Zo voor 5 jaar. 5 jaar is altijd ver weg. Hè. Dat kun je nog vooruitschuiven met nog 5 jaar. Weet ik veel. Maar ik denk dat ideologisch misschien heeft de EU zijn beste tijd gehad. Ik denk economisch ook. Ze produceren niks, ze hebben niks, ze hebben geen gas meer. Alles wat er wordt geproduceerd, dat wordt nu afgebroken in Duitsland. Ik voorzie grote, grote problemen in Europa. Hmm. En Italië is niet meer, dat kan niet meer binnen. En je ziet het al, ze bewegen zelf al weg. Weet je, die Meloni, ik ben groot fan van haar. Zij is al lang begonnen met afscheid nemen van Europa.
Hmm.
Dat
is een heugelijk jaar, 2023.
Ja, het kan alleen maar beter worden, toch?
Ja, ja, zeker.
Vet, zeggen we nu. Famous last words. Goed, ja. Dankjewel voor het kijken van deze speciale kerstuitzending. Ik wou nog eventjes zeggen, misschien is je opgevallen, maar als je deze aflevering kijkt via vivavalentine.com en jij bent een Tribe member, dan heb je hem eerder gezien. We hebben hem eerder online gezet. En gefeliciteerd, dat is tof. Dus je hebt er alvast van kunnen genieten. We hebben niet een extra aflevering deze week. We nemen dit ietsje voor kerst op. Want in deze week is onze studio gesloten. We gaan hem helemaal opnieuw inrichten. En daarom even geen extra. Maar als cadeautje krijg je daarom deze aflevering eerder. We zijn volgende week bij je terug met een vers nieuwe nieuwjaarsaflevering. Thanks voor het kijken. Gelukkig nieuwjaar alvast. Doe zuinig op je vingers en tot ziens. Later.